En we lezen daarna uit het Nieuwe Testament, Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met 17.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben, Romeinen 8 en daarvan vers 11. Romeinen 8 vers 11. We lezen in Gods woord: indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Het thema waaronder deze volle tekst wordt verkondigd is het werk van de levendmakende geest. Het werk van de levendmakende geest. We zien allereerst zijn werk in Jezus' opstanding. In de tweede plaats in ons hart. En in de derde plaats in ons lichaam. Dus het werk van de levendmakende geest. Dat zien we allereerst in Jezus' opstanding. Vervolgens in ons hart. En als laatste in ons lichaam. Ik zei al, gemeente, het is een volle tekst. Dat betekent dat u als voorganger vanmorgen voor u ook geroepen wordt om deze tekst heel eenvoudig uit te leggen. Ik heb erover nagedacht hoe ik dat moet doen. Ik heb ervoor gekozen om vanmorgen maar heel dicht bij de tekst te blijven en samen met u stap voor stap er doorheen te gaan. Dus wil je de preek vanmorgen kunnen volgen, hou je bijbeltje erbij. We volgen de tekst op de voet. Het tweede wat ik vanmorgen allereerst met u wil delen is dat deze tekst een onderwerp belicht die in ieder geval voor mij tot een aantal jaren geleden een blinde vlek was. En ik vermoed dat ik niet de enige ben. Namelijk het werk van de Heilige Geest in Jezus' opstanding. En wat voor betekenis dat heeft voor degene die ook de Heere Jezus Christus persoonlijk mogen leren kennen. Een blinde vlek. Als het gaat om de opstanding van de zaligmaker gemeente, dan gaan onze gedachten meteen en onwillekeurig uit naar de graftuin. Naar het moment dat de vrouwen in de vroege morgen, als ze nog druk in gesprek zijn met elkaar, over de vraag wie die zware steen zal wegleggen die de toegang tot het graf van Jezus verspert, tot de verbijstering zien dat het graf al geopend is. En nog niet eens van de schrik bekomend horen ze al de stem tot hun klinken van een van de engelen die daar zit als een wachter op die steen. Wat zoekt gij de levende en bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Opgestaan. En ze kunnen het nauwelijks geloven, maar in de loop van die dag wordt het hun langzaam en zeker ook duidelijk. Een van die vrouwen, Maria Magdalena, ontmoet de opgestane Jezus persoonlijk in de graftuinen. Met die blijde boodschap keert ze terug, ook naar Jezus' discipelen. De Heere is waarlijk opgestaan. En aan het einde van diezelfde dag, als de Heere Jezus zich gevoegd heeft bij een aantal mannen onderweg naar Emmaus, en in de breking van het brood, en daarachter ook in de uitleg van de schriften, zichzelf aan hun openbaart, en keren ze terug diezelfde avond naar Jeruzalem en ze zeggen het, de Heer is waarlijk opgestaan. En die boodschap vanuit Emmaus wordt in Jeruzalem beantwoord met dezelfde woorden. Hij is ook opgestaan. We hebben het gehoord. En we hebben hem gezien. Hij is ook van Kefas, van Petrus gezien. Anderen spreken van hem. En die boodschap die rolt als het ware langzaam en zeker zich uit. Ook in de periode tussen Jezus' opstanding en hemelvaart. Meer dan eens is hij verschenen aan zijn discipelen. Maar ook daarna, buiten de kleine kring van Jezus' discipelen, onder meerdere mensen, onder honderden mensen, zo vermeldt Paulus in 1 Korinthe 15, is de zaligmaker verschenen. En hebben ze het met hun eigen ogen gezien. Sommigen werden door de Heere Jezus uitgedaagd om zich ervan overtuigen met hun handen, Thomas bijvoorbeeld, en te zien en te voelen dat hij het echt is. Echt is opgestaan uit de dood. En zo kijken wij ook vaak tegen Jezus' opstanding aan. En wat is dat een machtige boodschap, gemeente. De zaligmaker is echt opgestaan. Was dat niet gebeurd, dan hadden we elkaar vanmorgen niet gezien. Dan was er geen kerk in deze wereld. Dan was er trouwens ook geen hoop. Dan waren we overgeleverd aan onszelf. Wat was dan eigenlijk nog de zin van het leven? Dan moeten we van dit leven maken wat wij ervan willen maken. Sommigen proberen daar een speeltuin van te maken. Het kan niet op. Van het ene genietmoment naar het andere genietmoment. Het moet alleen maar mooier, leuker, fijner, steeds meer. Een kick. En als de kick eruit is, dan slaat de moedeloosheid toe. En dan houdt het leven op. Maar een christen leeft vanuit de toekomst. Vanuit het besef, het is hier goed, maar het beste moet nog komen. De Heer Jezus is opgestaan. Hij is ook opgewekt door zijn Vader. Wanneer de discipelen terugkijken op dat moment, maar ook in gedachten houdend wat de zaligmaker zelf meer dan eens heeft gezegd, al voor zijn lijden en sterven, dat de Zoon dus mensen moest gaan lijden en moest gaan sterven, en dat hij gekruisigd zal gaan worden, maar, zo zei de Heer Jezus Christus, op de derde dag zal hij worden opgewekt. Het was ook de discipelen die meer dan eens in hun brieven aan de gemeente daarop terugkomen en belichten hoe de Vader de Zoon heeft opgewekt. Die twee werkten met eerbied gesproken nauw samen op die vroege morgen van de pas begonnen week. De eerste dag, de dag van de Heere. Het was de Vader die zich boog over zijn Zoon om hem wakker te kussen. Het was de Vader die zijn vaderhand uitstrekte om de Zoon op te richten. Het was de Vader die zijn Zoon uitgeleide deed uit het graf. Ik herstel uit Jezus' slaapkamer. Sinds de dood is gedood in Jezus' graf, bestaat er geen graf voor de zaligmaker meer. Maar is de graftuin een poort naar het paradijs. De Vader heeft de Zoon opgewekt. Maar op enkele momenten in het Nieuwe Testament, gemeente, staat Gods woord ook stil bij de persoon en de rol van de Heilige Geest in Jezus' opstanding. Zomaar opeens, als vanuit het niets, zo ook hier in deze brief die Paulus schrijft aan de gemeente van Rome, benoemt hij de apostel, belangrijke plaats die de Heilige Geest heeft ingenomen in de opstanding van de zaligmaker. Jezus is opgestaan, de Vader heeft hem opgewekt, maar ook de Geest was erbij betrokken. Op dezelfde wijze als dat de Vader erbij betrokken was. Ze werkten met z'n drieën samen. Dat doen ze altijd. Zeker wanneer het gaat om deze belangrijke gebeurtenis in het leven van de Heere Jezus. Ik roep even in herinnering, gemeente, een ander moment in het leven van de zaligmaker. Namelijk wanneer de engel de geboorte van de Zoon van God aankondigt aan het jonge meisje Maria. 15 jaar oud schat ik haar. En opeens staat daar de engel Gabriel voor haar, gewoon op klaarlichte dag in het dagelijks leven. En ze wordt overrompeld door de boodschap die ze hoort vanuit Gods troon, namelijk dat zij de uitverkorene is. Dat zij de moeder van Gods Zoon genaamd zal worden. En dat dat heilige dat uit haar zal komen Gods Zoon is. En op de vraag hoe deze dingen kunnen gebeuren, antwoordt de engel dat de Heilige Geest, de kracht van de Allerhoogste, haar zal overschaduwen. En met die tere uitdrukking, gemeente, met die versluierende uitdrukking, maakt de engel namens God duidelijk hoe de Heilige Geest in de baarmoeder van deze jonge vrouw de lichaam en de ziel van de zaligmaker formeert tot een waarachtig mens. Hij brengt de Zoon van God onder ons, niet tot ons, tot dicht bij ons, tot onderhand bereik dat we hem net kunnen aanraken, nee, onder ons, één van ons wordt Hij. Met één uitzondering, maar dat is dan ook de enige uitzondering, dat Hij zonder zonde is. Maar voor de rest is Hij één van ons. En schuilt hierachter niet, gemeente, het wonderlijke werk van de Heilige Geest. Wat gaat de scheppende kracht van Gods Geest juist daarin veel verder. Aan het moment toen wij werden geschapen door diezelfde Geest, door de Vader en door de Zoon, God gebruikte stof om ons te formeren, boog zich over ons en blies de adem des levens in onze neusgaten, zodat wij op konden staan en uit het leven dat God schonk mochten leven. Maar nu gaat de Heilige Geest een hele andere weg, een veel heerlijker weg, en bewijst Hij daarin dat zijn almacht onbegrensd is. Hij brengt het meest heilige, de Zoon van God, tot onder ons. Stelt hem in staat om net als ons te huilen. Stelt hem in staat om net als ons pijn te voelen, te hongeren, te dorsten, zich eenzaam te weten, psychisch te lijden, te voelen wat het is als het lichaam wordt aangetast, bewust te zijn in het sterven. Jezus stierf bewust als mens. Daarachter schuilt het machtige werk van de Heilige Geest. Zover brengt Hij hem onder ons, tot in de dood toe. Laten we, voordat we verder gaan, gemeente, dit moment ook meenemen terug naar onze woningen. Als stof om de drie enige God te aanbidden. Wie is als Gij, o Heere? De Heilige Geest al zijn macht instelt en dienstbaar maakt om de Zoon van God onder ons te brengen. Ons leven uit te leven, te doorleven. Deel te worden aan alles waaraan ons leven onderworpen is. Niet alleen de vreugde en de dankbaarheid, maar vooral de schaduwkanten van het leven. Het is de Heilige Geest die juist daar in de zaligmaker tot onder ons brengt. Maar hier in onze tekst in vers 11, laten we maar even kijken, gemeente, wat er staat, zien we de andere beweging van de Heilige Geest. Daar staat, indien de geest des leven, de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft. Hier is de machtige werking van de Heilige Geest zichtbaar, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Hij is daar met diezelfde kracht en met diezelfde betrokkenheid en met diezelfde wijsheid werkzaam. Hij herschept het lichaam van de zaligmaker. Dat in de achterliggende dagen bewaard werd in de handen van de Vader. De dood kreeg geen grip op hem. Zo zegt Petrus in Handelingen 2. Omdat de dood ook geen raad wist met iemand die zonder schuld. Het graf binnentrad. Wanneer wij de begraafplaats betreden en wanneer wij zelf worden begraven, weten we wat er gebeurt met onze lichamen. Het wordt afgebroken tot stof. Omdat God heeft gezegd, stof zijt ge en tot stof zult gij wederkeren. Maar ook omdat de zonde zich zo duur laat uitbetalen. Het verwoest alles. Het maakt alles stuk. Maar toen Christus begraven werd, gingen de woorden van Psalm 16 in vervulling. God liet niet toe dat de dood grip kreeg op zijn heilige. De heilige Zoon van God. De woorden waarmee de zalig maken sturen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Werden verhoord door de Vader. En hij bewaarde Jezus leven en lichaam. Er was geen sprake van afbraak. Van aftakeling. Van verval. Maar zoals hij werd begraven, stond hij op. Maar wat is haar lichaam op dat moment totaal anders? De eerste die dat hoort is Maria Magdalena. Wanneer zij de opgestane zaligmaker ontmoet. En in aanbidding neervalt voor de Heere Jezus. Grijpt ze zijn voeten af. Maar het is de Heere Jezus zelf die die afwerende gebaar maakt. En tegen haar zegt, raak mij niet aan. Houd mij niet vast. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, tot mijn God en tot uw God. Dit lichaam wat nu uit het graf gekomen is, hoort niet meer onder ons. Het is helemaal gereed gemaakt, klaargemaakt om over enkele weken binnen te schreden in de hemelse heerlijkheid. Een lichaam dat niet meer in staat is om te lijden, om verdriet te hebben, om pijn te voelen. Maar thuis hoort daar waar onze lichamen ook thuis horen, namelijk bij God. In de hemelse heerlijkheid. Zo vaart Jezus op. Met een waarachtig lichaam. En zo schreed hij benen in de hemelse heerlijkheid. En zo heeft hij plaats genomen aan de rechterhand van God. Met een waarachtig lichaam. En met zijn zintuig. De aanbidding te ontvangen. Die het lam waardig is om te ontvangen. En zich zo te verheerlijken in zijn Vader en in zijn geest. Wat een verschil, gemeente. Bij Jezus' geboorte brengt Gods geest, Gods Zoon, onder ons. En met Jezus' opstanding brengt hij Gods Zoon als Jezus uit Nazareth thuis. Bij God. Wie hij nu is. Waarachtig mens in de hemelse heerlijkheid. Worden Gods kinderen. Zometeen. Wie de Heere mag kennen, gemeente. En ik maak zometeen de stap naar het tweede punt. Maar wie de Heere mag kennen. Die kent als het goed is ook die momenten van heimwee. Dat we verenigd met lichaam en ziel met een verheerlijk lichaam God mogen groot maken om wie Hij is. Om wie de Zoon nu is. Dat is de verheerlijkte zaligmaker. Om wie de Heilige Geest nu is in ons hart. En om wie de Vader zegt te zijn, als we straks verenigd in Christus Hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Achter dit alles schuilt het machtige werk van de levendmakende Geest. Wat opvalt, gemeente, in onze tekst, kijkt u even met me mee, is dat Paulus heel nadrukkelijk een naam gebruikt, indien de geest van degene die Jezus. Ik heb u wel vaker op gewezen dat het Nieuwe Testament heel secuur omgaat met de namen van de zaligmaker. Dit is de roepnaam. En zometeen zullen we letten op de ambtsnaam, dan staat er in onze tekst Christus. Maar Paulus wil heel nadrukkelijk eerst wijzen op het machtige werk wat de Heilige Geest voltrokken heeft in Jezus. Als mens, waarachtig mens, net als ons, heeft Hij hem opgewekt uit de doden. Stond Hij op als een waarachtig mens met een verheerlijk lichaam. En schreed zo de hemel binnen. Herschapen door Gods Geest. En zo ook volkomen in staat om met dat lichaam te delen in de eeuwige volmaakte en heilige heerlijkheid bij God. Ik trek een paar concrete lijnen en dan maak ik met u de stap naar het tweede punt. In de eerste plaats, gemeente, wat is het werk van de drie-enige God toch heerlijk? Het grijpt op elkaar in. Nooit laat de een de ander los. Dat is dan belangrijk om daar ook oog voor te krijgen in het persoonlijk geestelijke leven. Wie alleen maar georiënteerd is op Jezus, heeft een zwak, arm geestelijk leven. Zijn er niet de woorden van de zaligmaker zelf? Dat hij niets anders wil en zich ook geroepen weet om zondaren te brengen tot het kennen van de Vader. En is het niet het werk van de Heilige Geest om Christus te verheerlijken, opdat wij in Christus God zouden verheerlijken? Wie de Heere mag kennen, staat naar meer. En dat is meer van God te mogen kennen. Meer van het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die zal ook ondervinden in zijn leven dat dat ook bedding, houvast en fundament geeft. Wat ligt hier ook een machtige troost in. Gods kind staat nooit alleen. Ook niet met z'n tweeën, ook niet met z'n drieën. Maar achter het werk van God in het leven van een mens staan altijd drie. Persoon. Je hoeft je dus nooit alleen te weten. Maak er een stap, gemeente, naar het tweede punt. Het werk van de levendmakende geest in ons hart. Wat zegt Paulus met nadruk? Kijk u maar even met me mee naar onze tekst. Er staat in de geest degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont. En die woorden komen aan het slot van onze tekst nog een keer terug. Kijk er maar mee. Dus er staat, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat nu volgt wordt omklemd, omarmd door die uitdrukking in u woont. Alles wat daartussen staat, hoort bij het inwonende werk van de Heilige Geest. Maar door het te herhalen, en dat is typisch ook iets van Paulus' gemeente, benadrukt Paulus dit ook met grote klem. Het is niet alleen de Heilige Geest die in Jezus werkt en in Jezus opstanding schittert en in Jezus hemelvaart zijn luister laat zien. Nee, Hij doet dit om in u te wonen. Wie denkt hier niet aan de woorden van de zaligmaker vlak voordat Hij afscheid nam van zijn discipelen? Die zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en u verkondigen. Nou, hier zien we een aspect van wat de Heilige Geest neemt uit Jezus. Het levendmakende werk van de Geest. En dat in het hart van u en mij wil toepassen. In u. Want in uw hart. Want. Staat u daar even bij stil. In uw hart. Sta niet in uw huis. Dat mag. Wij laten niet iedereen toe in ons huis. Daar denken we eerst eens even heel goed over na. Wie we binnenlaten. Maar goed, familie en vrienden zijn natuurlijk hartelijk welkom in ons huis. Ook andere mensen die hulp nodig hebben. Laten de deur voor hun openstaan. En dan hebben we in huis ook nog eens een keer verschillende grenzen lopen, denk ik zomaar. Degene die je in je woonkamer toelaat, die laat je niet toe in je slaapkamer, hoop ik. Binnenshuis hebben we ook onze grenzen, terecht. Maar nu gaat het niet om ons huisgemeente, om ons dagelijks leven. Het gaat om ons hart. Onderweg hier naartoe moest ik denken aan een moment tijdens een van de catechisaties in de Maranatenkerk. En ik zag tijdens de zingen verschillende jongeren uit die groep hier ook op de kraak zitten. Het was een moment waarin we samen Romeinen 3 lazen. Maar Paulus ons beeld tekent. En dat ligt er niet op. En voordat we dat Bijbelgedeelte opensloegen op de catechisatie, hadden we het eerst tijdens de les over het toepassen van het woord in ons hart. En we kunnen de Bijbel lezen voor kennisgeving, dat doen we heel vaak, dat doe ik ook. Als we gedachteloos de Bijbel lezen en niet bij zijn, dan lezen we even uit de Bijbel, doen hem dicht, leggen hem weg en gaan weer over tot de orde van de dag. Maar als we Gods woord openslaan, dan opent God zijn mond tot ons. En dan is even Bijbel lezen net alsof iemand met je praat. Die kijkt je aan, maar jij draait dan met je gezicht weg. En je wil eigenlijk weglopen. Maar als we Gods woord nemen, zoals de Heer dat ook bedoelt, dan opent God zijn mond. En dan luisteren we. En we laten hem uitspreken. Hij richt zijn woord tot ons. Ik zeg, nou, laten we dat ook in de praktijk toepassen. Slaan dat hoofdstuk open en dan schildert Paulus uit wat er allemaal met ons aan de hand is. Ik zeg, dan kunnen we het op twee manieren lezen. Heel algemeen, maar ook heel persoonlijk. Laten we dat laatste maar doen. En ik citeer maar heel even uit mijn hoofd. Gemeente, vang me niet op de woorden. Maar dan staat er mijn tong, mijn hart, mijn voeten zijn snel om bloed te vergieten. Mijn hart is een moordkuil, onder mijn tong is slangenvergif. Bedrog en ellendigheid is in mijn leden. En een van de jongeren zei toen heel terecht in de groep, moet dat nou zo, dominee? En ik begrijp trouwens ook je verlegenheid. Moet dat nou zo in de groep? Dat wat er in ons hart leeft, dat houden we toch het liefst voor onszelf. Zolang we weten dat een ander liegt, stemmen wij ook toe dat we liegen. Zolang we weten dat een ander wel eens gestolen heeft, erkennen we ook dat we wel eens gestolen hebben. Maar als het nou gaat om mij, om mijn hart, waar we soms verbijsterd van zijn, u niet? Waar je soms in zwelgt. En soms van ballen. Dat delen we het liefst met niemand. Zelfs niet met je man of vrouw. Als die gedachten en die gevoelens bovenkomen. En nu staat er in onze tekstgemeente, daar gaat het me vanmorgen om. Dat Gods geest daarin wil worden. In ons hart. Ik moest denken, kinderen, aan een voorval in mijn kinderjaren. We waren met een aantal vriendjes in de buurt aan het spelen. Ergens bij een sloot. Die sloot liep over in een duiker. Doorgang onder de weg. En onze ouders hadden heel vaak gezegd, denk erom, je komt er niet. En je gaat er zeker niet naar binnen. U kunt wel raden wat we deden. We gingen langzaam maar zeker die duiker binnen en toen begon het. Opeens voelden we iets vies in ons gezicht, dat was een spinnenweb. We zagen in het half duister niet een klein spinnetje, maar van die grote spinnen hangen. En iets verderop bewoog wat in het water. Een van onze vriendjes zei, dat is vast een rat. En in een mum van tijd waren we weer terug. Daar deinsden we voor terug, gemeente. Het is nog maar een heel zwart beeld. Van wat er leeft in mijn hart, in uw hart en in jouw hart. En u deinst de Heilige Geest daar niet voor terug. Maar verkiest dat tot zijn woning. Ik ben geneigd om te zeggen, gemeente, laten we even stil zijn. Daar waar u en ik met een grote boog omheen lopen. Waar wij voor terugdeinzen. Waar we van walgen. Wat ons verbijstert. Kiest de Heilige Geest uit. Tot zijn woning. Hij wil daar wonen. Ik denk dat dat de reden is waarom Paulus het met twee keer zegt. Die in u woont. Hij woont in Gods Zoon. En dat begrijp ik. Daar hoort de Heilige Geest toch thuis. In God. Hij verlustigt zich toch in God. In Gods Zoon. Zo verheerlijkt God zichzelf. Vader in de Zoon en in de Geest in de Zoon en de Vader, de Zoon in de Geest en de Vader. En dan opeens die beweging hier in onze tekst vanuit de heilige heerlijkheid in ons woont. Waarom? Omdat God dat wil. Daarom. Raken we hier niet, gemeente, de onbegrijpelijke kant van Gods liefde. Gods welbehaag. Dat Hij dat wil. Dit soort woningen, gemeente, treft u niet op Funda. Daar staan de paleisjes en de kastelen. Maar dit soort woningen treft u nu wel in Gods woord. Om het evangelie te adresseren aan uw hart. In ons woont. Let u trouwens ook even op die uitdrukking van Paulus. Kijk even met me mee, er staat in ons woont. Er staat niet even bij ons aanklopt. Of logeert. Of op de koffie komt, op bezoek komt. En ik gebruik die uitdrukking maar, gemeente, om ook uit te leggen dat het werk van de Heilige Geest breder is dan alleen maar het inwonen in ons hart en in ons leven. De Heilige Geest logeerde tijdelijk bij Saul van Saul, koning Saul. Hij rustte op Saul. Waardoor Saul ook deelde in de gaven van de Heilige Geest en in het bijzonder in de profetie. De gaven van de Geest van God die Saul kreeg uit Gods hand. En hij profeteerde onder de profeet en het viel de mensen op. Maar op enig moment brak de Heilige Geest op. Vertrok hij. Dat was toen Saul na herhaalde waarschuwingen de Heilige Geest bedroefde. En werd die lege woning in bezit genomen door de geest die daar oorspronkelijk woonde. Een boze, een kwade geest. Bileam werd aangeraakt door de profeet, de geest, profetische geest. Hij sprak prachtige woorden, heerlijke messiaanse profetieën, nummer 25. Die zijn sporen getrokken heeft in het Oude en Nieuwe Testament. Maar Bileam stierf en kwam om. Er zijn er velen onder ons die meer dan eens klop van de Heilige Geest op hun hart hebben gehoord. Maar hun hart is nog steeds in bezit van een andere geest. Boze geest. Jezus zegt, de duivel. Voordat ik verder ga, gemeente. Kom maar even onbevangen vanuit de tekst. Wie is nou de eigenaar van jouw hart? Wie heeft nou de sleutel van jouw hart? Want dat is toch eigenlijk net als bij u. Zometeen gaat u uit de kerk. U komt thuis. U bent de enige hier in dit kerkgebouw, misschien met een paar kinderen van u, die de sleutel van uw woning heeft. U draait hem open. Doet hem achter u dicht. En als u dan binnenstapt, ik hoop dat u dat heeft, dan heeft u het gevoel, ik ben thuis. Het huis is helemaal ingericht volgens uw smaak. U weet zich daar, als het goed is, ook thuis. Nu, dat is ook het appel die deze tekst vanmorgen op u en mijn hart legt. Wie heeft de sleutel van uw huis in zijn bezit, van uw hart? Dat zijn er maar twee. U in ieder geval niet. Wij hebben geen sleutel meer. Dat zijn er maar twee. Of de duivel. Of Gods geest. Eén van de twee. Waarom zo scherp? Wel, dat maakt het voor u en mij ook vanmorgen heel makkelijk. Eén van beide. Die in u woont. Hoe weten we dat de Heilige Geest in ons woont? Well, laten we maar even kijken naar de tekstgemeente. Vers 11. Daar staat die in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zet u even nu op dit moment een streepje bij dat woord door zijn geest die in u woont. Dat is de geest van God. Die uit God komt. En die wanneer hij intrek neemt in u en mijn hart, alles meeneemt wat van God is. In deze brief die Paulus schreef aan de gemeente van Rome, gemeente, werkt Paulus dat naar twee kanten toe uit. In hoofdstuk 7 belicht hij wat dat voor gevolgen heeft voor mij. Hoe ik dan naar mijn leven ga kijken wanneer de Heilige Geest in mijn hart en in mijn leven gaat wonen. Dan krijg ik last van mezelf. Van die boze, kwade neigingen in mijn hart. En Paulus werkt dat uit, ook met die kernachtige woorden. Het goede dat ik wil doen, dat doe ik niet. Het kwade dat ik wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. In hoofdstuk 7 laat het woord als het ware licht vallen op de uitwerking van de Heilige Geest in ons leven en in ons hart. En in hoofdstuk 8 werpt het evangelie licht op het werk van de Heilige Geest, die van God is. Wanneer de Heilige Geest intrek neemt in een huis, in een woning, in een hart, gebeurt er hetzelfde als wanneer u intrek neemt in een woning. U krijgt uw woning kaal opgeleverd, de Heilige Geest helaas niet. De woningen die de Heilige Geest binnentrekt en gaat bewonen, die zijn vol van ranzigheid. Van alles waar u en ik van walg. Maar er komt van God. En neem daarom de gave van de heiliging mee. De bevuilde wanden van ons hart reinigt Gods geest met het bloed van de zaligmaker. De zondige neiging in ons hart ontwortelt Gods geest door ons leven in te enten in Christus. En zo te vervullen. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar in Christus doe ik alles wat tot eer en verheerlijking van God is. Het is de geest van God, gemeente, die in ons hart het gebed roept, wakker roept, om God. Wanneer iemand een nieuwe woning betreedt, gemeente, dan zien we dat vaak als eerste omdat het licht gaat branden, toch? Zeggen we, kijk nou eens, volgens mij zijn de nieuwe inwoners daar. Zo is het ook wanneer de Heilige Geest intrek neemt in uw hart. Het eerste waarin iemand dat merkt is dat hij gaat bidden. Soms weet hij niet eens hoe hij moet bidden. Maar de Heilige Geest brengt hem op de knieën en perst de woorden, o God, wees mij zondaar genadig uit het hart naar boven. Het is de Heilige Geest, die al is het misschien heel schuchter en voorzichtig, ons ook leert ons toe te vertrouwen aan de gewilligheid van de zaligmaker, Jezus Christus. Daar werpt de Heilige Geest al het licht op de almacht en de gewilligheid van Christus, die in mijn hart, wil wonen, wil werken en het wil heiligen. De Heilige Geest wekt ook het vertrouwen om te rusten in Gods belofte. De Heilige Geest wekt de vreugde op die ik mag vinden, al snap ik veel nog niet. Maar in de vrede die God uitstort in mijn hart en in mijn leven, als hij mij voor het eerst de liefde van God doet smaken en doet proeven. De Heilige Geest boort in mijn hart ook de bron van droefheid naar God op. En die stelt nooit meer. Die trekt zijn sporen gedurende ons leven hier beneden. Omdat er in ons leven nog zoveel mis is, ook na ontvangen genade. En weer opnieuw onder leiding van de Heilige Geest beleden mag en moet worden aan de voeten van de zaligmaker. Het is de Heilige Geest die ook heimwee oproept naar boven, naar God. Het is de Geest van God die in ons hart werkt op God aan. We zitten al meteen in het derde punt, gemeente. Kijkt u maar even met me mee in de tekst. Daar staat, zo zal hij die Christus uit de doden opwekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Uw sterfelijke lichamen. Met eerbied gesproken, gemeente, er had hier een woord niet hoeven te staan. Vergun me dat ik het zo zeg, niet dat ik het beter weet dan Paulus, maar ik moet het zo zeggen om ook duidelijk te maken waarom hij dat zegt. Het woord sterfelijk had hier niet hoeven te staan. Onze lichamen zijn sterfelijke lichamen. Vergankelijk. Onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Maar Paulus wil dat als een keer nog eens een keer extra benadrukken. Niet om daarmee een schaduw te werpen over deze tekst. Maar om tegen de achtergrond van ons stervend bestaan de heerlijkheid van het levendmakende werk van de Heilige Geest nog scherper te laten belichten. Tegen de achtergrond van ons stervende leven staat de Geest van God die levend maakt. Wij zien daar vaak helemaal niets van. Van het levendmakende werk van de Heilige Geest in onze sterfelijke lichamen. Wat wij wel zien en wat we horen is bijvoorbeeld de lijst van voorbeden in deze dienst. Kleine kinderen, jonge mensen, mensen in de kracht van hun leven, maar ook ouderen. En het is hier niet anders, gemeente, dan in Sliedrecht. We leven buiten het paradijs. Als wij geloven wat we zien, dan zien we de dood. Dan zien we lijden. Dan zien we verdriet. Dan zien we psychische moeite. Dan zien we beschadigde levens. Dan zien we geknakte levens, soms al van kinderen. Dan zien we machteloosheid. Dan zien we pijn. Het klinkt allemaal door in die uitdrukking. Sterfelijke lichamen. Maar nu zegt Paulus, en deze man wist wat het was om een sterfelijk lichaam mee te dragen. Hoe vaak is hij niet geslagen? Heeft hij honger geleden? Is hij gemarteld, gestenigd, schipbreuk geleden, in de gevangenis geworpen, uitgelacht, miskend, soms weggejaagd door zijn eigen gemeente. Denk aan de gemeente van Korinthe. Nu draait Paulus als het ware de volgorde om van wat wij zien. Hij zegt, als we afgaan op wat we zien, dan vergaat ons de hoop. Maar als we afgaan op wat we horen en in ons voelen, ondervinden, het daarom twee keer in ons woont. Paulus plaatst dat als het ware tegenover onze sterfelijke lichamen, door zijn geest die in ons woont. Die in ons woont, zegt Paulus. Die in ons woont wanneer mijn lichaam wordt afgebroken. En dat begint trouwens, jongelui, al als je 19 bent. Dan begint het proces van aftakeling van je lichaam. Misschien ook eens een keer goed om zo naar jezelf te kijken. Hè? Je hebt hier geen eeuwig leven. Je blijft niet altijd jong. Je bent net als mij op weg en reis naar de eeuwigheid. En je sterft een keer. Ja, dat maakt nou het verschil. Als de Heilige Geest in ons woont, gemeente, dan plaatst de Heilige Geest ons stervend lichaam op de achtergrond. En waar het in deze tekst om gaat, op de voorgrond. En het gaat in deze tekst om God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God. Daar leeft een christen voor. Daar leeft een christen van. En daar leeft een christen naartoe. Mag ik aan het einde van de preek dan even laten zien wat het werk van de Heilige Geest is in het leven van stervende mensen. Dan is het in de eerste plaats het werk van de Heilige Geest. De Paulus benoemt dat ook aan het slot van dit hoofdstuk. Dat hij samen met Gods kinderen getuigt in hun hart dat ze kinderen van God zijn. En wat hebben wij dat nodig wanneer ons lichaam wordt afgebroken, totdat er soms in een hele ontluisterende zin niets meer van overblijft. Dat dan de krachtige werking van de Heilige Geest door blijft gaan. Meerdere onder ons zijn er ook getuigen van geweest rondom een ziek en sterfbed van een eigen familielid of vriend. Hoe terwijl alles werd afgebroken, het laatste overbleef. Dat je mocht zien en mocht horen, de angel is eruit. De dood is overwonnen. Iemand mocht door genade al over het sterven en over het graf heen kijken in de hemelse heerlijkheid. En werd getroost vanuit het heiligdom dat boven is en kreeg heimwee naar God. Wat hebben we het werk van de Heilige Geest ook nodig wanneer wij soms niet meer weten te bidden gelijk het behoort, het slot van Romeinen 8. Omdat we soms ook niet meer de kracht hebben om te bidden. Afgebroken en vermoeid als dat we zijn. We soms ook niet meer weten te bidden, omdat de situatie als we afgaan op onze ogen hopeloos is. Maar dat dan de Geest van God in het hart en in het leven van hem of haar, waar hij intrek in heeft genomen, bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij past zich in het zuchten aan de zwakheid van ons. Hij bidt met onuitsprekelijke woorden, omdat wij gewoon soms niet meer te weten wat we moeten bidden. Maar hij bidt als de Geest van God, die zich door niets en niemand, door geen ziekte, door geen lijden, door geen moedeloosheid, door geen ongeloof laat weerhouden. Hij bidt tot God. En ook in overeenstemming met het hart van God. Hij doorzoekt niet alleen het hart van Gods kinderen, omdat het zijn huis is geworden. Hij onderzoekt ondertussen ook het hart van God om aansluiting te zoeken bij God zelf in het gebed dat hij doet als grote voorbeder voor Gods kinderen. Het is ook de Geest die mij leert bidden, Abba, Vader. De Geest der aanneming tot kinderen. Wat heb ik dat gebed zo vaak nodig, gemeente? U niet? Wie door genade een blik naar binnen heeft geslaan, krijgt het wonder niet klein. Dat God, de Heilige Vader, mijn Vader wil zijn. Die deinst er ook zo vaak terug. Om dat met vrijmoedigheid en blijmoedigheid uit te spreken tot de Heere. Maar het is met eerbied gesproken de Heilige Geest die je dan een zet in de rug geeft, zodat je neervalt voor God met de woorden op de lippen. Abba, Vader. Het is ook de Geest van God die straks of zometeen op het sterfbed, als u en ik dat mogen krijgen, mij door genade laat bidden. Wat Augustinus bad op zijn sterfbed. Aan het einde van zijn leven gekomen, gemeente, waarin hij veel had meegemaakt, waren een van de laatste woorden van Augustinus op zijn sterfbed: laat mij sterven, opdat ik mag leven. Amen.